Psalm 89 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 89 vers 3 en 4. De hemel looft, o Heer, U wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aarde glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten? Wie hunner is, o Heer, met uw gelijk te schatten. Het is uit Psalm 89, het derde en het vierde vers. Thank you. gelieten. In de oude berijming van dat teen in Psalm 89, daar wordt gezongen in het vierde vers: in de gemeente zijn er heiligen, zeer goed, is God zeer sterk. En wordt hij gevreesd met ootmoed. En dan volgt er: zij doet buigen alle krachten. O eeuwig God, zeer sterk. Wie is u gelijk te achten? Gij doet buigen alle krachten. Wat een mens. En wat mensen nooit vermogen, dat kan God doen. Gij doet buigen alle krachten. Daar is met andere woorden, daar is voor de Heere niets te wonderlijk. En dat vinden we van bladzij tot bladzij in Gods eeuwig woord en getuigenis. Dat woord, dat is er vol van, dat God doet buigen alle kracht. En dat degenen die als weggezonken zijn in de zonde, dat God op zijn tijd uit die afgrond ophaalt en uithaalt, om in het midden van zijn kerk een naam en een plaats te geven beter dan der zonen en dan der dochters, een eeuwige naam. Maar gij doet ook buigen, staat er alle krachten. Dat is ook in het leven van een mens die als een fariseer hier altijd geleefd heeft. Die van kindse dagen in de godsdienst is opgegroeid en groot geworden, maar die ook in die godsdienst geworteld raakt en zich erop verlaat als een grond voor de eeuwigheid. Maar ook een fariseer, die kan ook door God bekeerd worden. We wensen daar iets over te zeggen vanavond uit onze tekst, die je vinden kunt in 1 Korinthe 15, het zevende vers, het eerste gedeelte, waar Gods woord al dus luidt: daarna is hij gezien van Jacobus. Tot dusver. In de gemeente van Korinthe geliefden, waar Paulus gearbeid heeft een jaar en een half, daar waren veel dwalingen. Eigenaardig, toen een apostel erheen ging, of laat ik liever zeggen met andere woorden, toen de Heere Paulus daarheen stond, naar die grote dat vol van weelde, van zonde en ongerechtigheid, toen heeft de Heere van tevoren reeds betuigd en hem bekend gemaakt dat hij veel volks had in die stad. Dat wil zeggen dat er vele mensen onder het zegel van de verkiezing Gods lagen, waar Paulus voor gebruikt zou worden als een middel in Gods hand om ze te leiden tot bekering. En dat nu in diezelfde stad, waar zulk een grote gemeente gesticht werd, waar de wonderen van Gods genade zo groot verheerlijk waren, dat in die stad, vooral na het vertrek van Paulus, dat daar zoveel dwalingen kwamen. Een van de grootste en van de gevaarlijkste dwalingen was wel dat er mensen waren die de opstanding van Christus loochenden. En dat was dus een loochening van de fundamentele waarheid God. Denk maar aan wat Paulus schreef in Romeinen 4, vers 25, dat Christus gestorven is om onze zonden en dat hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En onze vader, ook vooral Comrie, die heeft opgemerkt dat met het leerstuk van de rechtvaardigmaking Gods kerk staat of valt. Waarom is dat leerstuk van zoveel betekenis en van zoveel gewicht, zult u zeggen? Dat zit hem vanzelf hierin, dat in de staat van Christus' vernedering heeft hij de zaligheid verdiend. En nu in de staat van zijn verhoging gaat hij de zaligheid toepassen. Dus als Christus niet opgestaan was, dan zou de toepassing van de zaligheid, die zou achterwege blijven. Dan waren, zegt Paulus, ook verloren al degenen die in Christus ontslapen zijn. En in die apostel Paulus leefde uit het geloof en uit de zekerheid dat Christus leefde. Hij was daar zelf getuige van. We gaan daar vanavond vanzelf niet dieper op in. Alleen maar die ene opmerking, dat op de weg naar Damascus, daar heeft Paulus een levende Christus ontmoet. Daar is Gods genade zo rijkelijk aan die man verheerlijk geworden. En dat was de vrucht van de opstanding van Christus. Want in de opstanding van Christus, daar ligt na de verklaring van zondag 17, de waarborg van de geestelijke en van de lichamelijke opstanding van Gods kinderen en van Gods knechten. Nu gaat die apostel Paulus, die gaat in 1 Korinthen 15, die opstanding van Christus verdedigen tegenover al die dwalingen en tegenover al die ketterijen die in de gemeente van Korinthe opkwamen. En nu gaat die apostel dat doen ook, doordat hij bewijzen geeft van mensen aan wie Christus zich geopenbaard heeft. Hij spreekt ten eerste over de openbaring aan Cephas. Dat wil zeggen, de openbaring aan Petrus, aan die rotsman. Hij spreekt over de openbaring van Christus aan de 12 discipelen. En dan dat hij gezien is van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welk het meerderdeel nog over heeft en sommigen ook zijn ontslagen. En dan volgt er in onze tekst, daarna is hij gezien van Jacobus. Ge weet dat in het Nieuwe Testament dat er verschillende personen geweest zijn met de naam van Jacobus. Wij hebben Jacobus, de broeder van Johannes. Dat waren, zoals je weet, de twee zonen van Zebedeus. Dan was er nog een andere Jacobus, de zoon van Alfeus. Er was ook nog een derde Jacobus, dat was de vader van een van de 12 apostelen, van Thaddeus of van Judas. Maar hier gaat het in onze tekst vanavond over een andere Jacobus. Het gaat hier over Jacobus, de broeder van de Heer Jezus. En het schijnt dat die Jacobus de oudste geweest is na de geboorte van Christus in het gezin van Jozef en van Maria. Je weet, daar is al zo veel over getwist, over de vraag of Maria nog kinderen gehad heeft nadat ze de Heer Jezus op de wereld gebracht heeft. De Romeinse kerk die zegt nee. Maria die is maagd gebleven tot aan de dood. Maar daar is vanzelf geen bewijs van. Je leest gedurig van de broeders en zusters van de Heer Jezus. Ze worden zelfs bij name genoemd in Gods woord. Nu geeft vanzelf ook de kanttekening de verklaring van bloedverwanten. En verschillende oudvaders die spreken van neven en van nichten. Maar wat weerhoudt ons geliefden om het te houden bij de letter van de schrift? Er staat in Johannes 7 vers 4: en zijn broeders geloofden niet in hem. Dat is voor Christus in de tijd dat hij op de wereld was, voor zijn dood, een pijnlijke geschiedenis geweest. Dat heeft de Heer Jezus, kan niet anders, veel smart gebaard, dat zijn broeders niet in hem geloofden. En het is nodig, gemeente, dat we vanavond bij vernieuwen het licht laten vallen ook op het leven van die Jacobus, opdat we een weinig zullen beseffen wat een groot wonder van genade dat er aan die man is verheerlijk. En het mocht overdenken van de waarheid in dit avontuur, mocht nog tot bemoediging, tot opwekking en tot vertroosten zijn van velen in het midden van ons. De Jacobus die is dus opgevoed in hetzelfde huis in Nazareth waar Christus was. En die Jacobus die heeft nooit kunnen bezien dat Christus de Zoon God was. Dat is voor die man altijd duister gebleven. Die Jacobus, die had wel geloof ten opzichte van de Messias. Dat hadden ze allemaal, die mensen in die tijd. Dat Joodse volk, daar zaten ze vol van. Van een aards koninkrijk. Maar de gehele openbaring van Christus, dat is voor die Jacobus een dwaasheid en een ergernis geweest. Jacobus die verwachtte van de Messias een persoon die op de troon zou zitten. Een persoon die geëerd zou worden. Een persoon die een grote plaats in het leven, in het volksleven zou innemen. Dat er niet geluk kon zien dat Christus de ware Messias was. En wat heeft nu die Jacobus gezien? Dat staat van meneer Jezus bijvoorbeeld, dat hij het land doorging, genezende alle ziekten en alle kwalen die er onder het volk waren. Met andere woorden, de Heere Jezus die deed voor die Jacobus hetzelfde werk als een dokter. De Heere Jezus die maakte mensen gezond. Hij heelde de kranken. Hij bemoedigde ze. Hij vertroostte ze. Hij heeft zelfs tegen enkele mensen gezegd, uw zonden zijn u vergeven. En daar kon Jacobus niet zien. Dat was voor die Jacobus niet anders als dwaasheid. Want hij wilde zien een Messias met een ijzeren scepter in zijn hand, met een kroon op zijn hoofd. Hij wou zien een Messias waar alle eerbied en alle respect voor was, die een grote plaats innam onder het volk. En wat zag hij nu in die Christus? Een vriend van tollenaren en van zondaren. De prediking van Christus, dat was voor Jacobus een doorn in zijn vlees. En dat omgaan van Christus met tollenaar en met zondaar. Hij dacht, dat is eigenlijk een gruwel. Hij kan dus geen Messias zijn. Hij heeft vanzelf ook geen oog ervoor gehad dat er geschreven staat in Jesaja 53 van de Messias, van de ware Messias. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gedaante dat we hem zo obeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheden. En een ingelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Voor Jacobus, het was allemaal een raad. En dan was er nog wat ten opzichte van de prediking van Christus. Jacobus die hield krampachtig vast aan Mozes en aan de voorvaderlijke inzettingen. Aan alles wat de vaderen overgeleverd hadden. En Christus, die is gekomen niet om de wet of de profeten te ontbinden, maar om dezelfde te vervullen. Maar daar heeft die Jacobus nooit genoeg voor gehad. En die vijandschap tegen Christus, die is allemaal meer gaan branden. Vooral in het einde van Christus zijn leven. Toen hij veroordeeld geworden is tot de kruisdood. Toen hij als een vervloekte op Golgotha ging. Met andere woorden, als u Christus in een paleis gewoond had, dan had Jacobus dat aanvaard. Maar nu een Gethsemane en nu een Golgotha, waar Christus de dood van een vervloekte gaat sterven, dat verwekte bij die Jacobus niet anders dan bittere vijandschap. En nu staat er in onze tekst, daarna is hij gezien van Jacobus. Nu aan diezelfde man, die al zijn leven zich als een vijand geopenbaard had tegenover Christus, daar gaat nu de Heer Jezus zichzelf na zijn opstanding aan openbaren. En je weet uit op grond van Johannes 14, dat de Heer Jezus zich niet openbaart aan de wereld, maar dat hij zich openbaart aan zijn volk. Die Jacobus, die heeft een harde, een lange en een moeilijke weg gehad tot zijn bekering. Vanzelf we weten dat de bekering, de wedergeboorte in engeren zin, dat is een ogenblik. God die roept zijn volk uit de dood tot het leven. Daar is in dat opzicht geen tussenstand tussen dood of leven. Een mens is dood of een mens leeft. Maar toch heeft die man een harde weg gehad en een lange weg. Want je moet denken, mensen, die Jacobus, die heeft van zijn kindse dagen met de Heer Jezus in hetzelfde huis vertoefd en gewoond. Die heeft dat gehele leven, ook die 3 jaren van zijn bediening, die heeft hem meegeleefd en nooit eronder kunnen vallen. En er ook nooit geen licht in gehad. Daarom, je kan wel begrijpen, geliefden, dat er nooit genoeg onderschrijven kunnen dat het voor de wijzen en voor de verstandigen verborgen is en dat het een kinderkens geopenbaard. Met andere woorden, wat ik ervan zeggen wil, dat is dit. De beschouwende kennis van een mens, die kan zeer ver gaan. Zo ver dat de mens er eigenlijk over verwonderd is. Dat er mensen zijn die met de beschouwing zo ver kunnen doorgroeien. Dat ze over de bekering kunnen spreken, over de rechtvaardigmaking kunnen spreken, over de heiligmaking kunnen spreken, en toch in de grond van de zaak het niet begrijpen en het niet verstaan. Die tekst die ik daar noemde, is door Christus zelf gebezigd in Matthäus 11, dat de Heer Jezus zijn vader dankte en dat hij zijn vader het is, voor de wijzen en voor de verstandigen verborgen en het voor de kinderkens geopenbaard. Dat betekent dat de diepten waar God zijn volk in brengt, en de kardinale punten waar God zijn volk in verlicht, daar kan de beschouwende kennis van de waarheid nooit in komen. Nooit. Die mensen die kennen ook niet van de zielenstrijd die gestreden wordt door Gods volk. Er staat van Johannes de Doper, en ik kende hem niet ten opzichte van Christus. Er staat er 2 maal van geschreven. Ik kende hem niet, toch een van God bekeerde man. Want Johannes de Doper, dat was ook een man die van de buik en van de baarmoeder geheiligd was. Dat was een man die al wedergeboren was voordat hij op de wereld kwam. Durham die zegt hoe God dat werkt voor de geboorte, dat is voor ons een verborgenheid. En inderdaad, maar de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God en de openbaarde voor onze kinderen. Om te doen de dingen deze wet. En als je nu later aan die Johannes denkt, ik zal dat voorbeeld even noemen. Het was een van God bekeerde man vanzelf. Die man die beleidt uit de volheid van zijn hart van Christus, hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat heeft die man voor 100% beleden. Die heeft dat Christus gehunt met alles wat in hem was. Maar die man die moest dat nog gaan inleven. En toen hij dat in ging leven, toen kwam die man in de gevangenis terecht. En hij heeft twee van zijn discipelen naar Christus gezonden. Zijt gij degene die komen zal, of verwachten we een ander? Die man die is in de war geraakt. In de war geraakt. Huichelaars raken ook in de war. Maar Gods volk zit gedurig in de war. Voor Gods volk is het gedurig een doolhof in de leven. Waar de Heere zelf ze uit verlossen moet, maar ook zelf licht over moet geven. En mensen die hoe langer hoe dommer worden. En die hoe langer hoe meer nodig krijgen wat David zegt in Psalm 119. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. De zielestrijd van Johannes is op zo'n hoogte gekomen dat zijn hoofd eraf gegaan. En daar zou ik vanavond kort maar nog één opmerking aan toe willen voegen. En dat is dat, dit is dit. Dat al onze voorlopers, die moeten allemaal onthoofd worden. Die moeten allemaal onthoofd worden. Opdat Christus alleen over zal blijven. En opdat Christus alleen ons hoofd zal zijn. Hoe, wat natuurlijk mens kan dat nu begrijpen? Dat is toch een onmogelijkheid. Dat ligt zo diep. En dat ligt zo hoog geliefd. Dat als de Heere daar geen licht over heeft, dan kunnen we er nooit in komen. Dat is onmogelijk. Maar nu zegt de Heere bij Jesaja 54. Dat al mijn kinderen. Die zullen van de Heere geleerd zijn. En de vrede van die kinderen zal groot zijn. Dus Gods kinderen die worden in die verborgenheden. En in die zaken worden ze ingeleid en worden ze onderwezen door Gods lieve geest. Nu die Jacobus, die heeft een moeilijke weg gehad, want die Jacobus was een fariseer. En die man, die deed niet anders geloven in zijn leven, als dat een mens door de werken der wet gerechtvaardigd moet worden. Dat er gerechtvaardigd moet worden door het geloof, zonder de werken der wet, daar heeft die man nooit geen oog voor gehad. In mijn woorden zou ik zeggen, daar heeft hij altijd maar tegen aangebonden. In de vijandschap van zijn hart. Want die man, die kon maar niet bekijken wat het was en wat het inhield en wat het betekende om zondaar voor God te worden. Als u die man van stonden af aan door de genade God een zondaar was geworden, dan was een verblijf geweest met de komst van Christus. Want er staat van de Heer Jezus dat er gekomen is om te zoeken en om zalig te maken wat verloren is. Maar Jacobus was geen verloren mens. En Jacobus die kon dat ook heel niet bekijken. Wat dat nu inhield om een verloren mens voor God te worden. Zelfs als met ons mensen, we staan net zo blind er tegenover als een mol. Wil je dat al geloven? Wil je dat al geloven, mensen? Dat er eigenlijk van nature geen mens is die weet hoe dat een tot God bekeerd moet worden. Zo verborgen is dat voor een mens. Maar het heilgeheim dat wordt aan zijn vrienden na zijn vrij verbond getoond. En als de Heere dat gaat tonen, als de Heere dat gaat tonen. Ik heb jaren geleden dat met verwondering ook hier in Grand Trapez is gehoord van een vrouw die al jaren voor de troon is. Toen God dat ging ontsluiten voor die vrouw. En ik was verwonderd, werkelijk verwonderd, op welke wijze dat die vrouw op het sterrenbed erover sprak. Dat dacht eigenlijk hoe is het mogelijk. Zo klaar en zo helder over het werk van God te spreken. Maar dat is aan God gekleerd. En dat kan geen hogeschool je leren. En dat kan geen professor je leren. Dat kan ook geen kind van God je leren. Dat kan je zelf niet leren. Maar dat moet u van boven geleerd worden. En als dat u van boven geleerd mag worden, wat is het dan kostelijk? Wat is het dan voortreffelijk? Wat gaat er dan een kracht vanuit? En nu is Christus opgestaan uit de dood. Je leest ook nooit dat Jacobus bij het graf geweest is of bij het kruis geweest is. Zijn broeders geloofden niet in hem. Ik heb daar vandaag nog over zitten denken. Want een mens die moet overal bijgebracht worden. En overal maar bijgesleept worden. Overal. Hoe dat de Heer Jezus, toen hij hing aan het kruis, dat hem de zorg van zijn moeder niet heeft bevolen aan een van die broers of van die zusters. Maar dat hem tegen Johannes zei, dat hem tegen zijn moeder zei, vrouw zie uw zoon. En tegen Johannes, zoon zie uw moeder. Dat hem de zorgen aan Johannes heeft opgedragen. Want aan die anderen kon hij dat niet doen. Die waren nog allemaal buiten dat zaligmakende leven en zaligmakende bediening van God en Heilige Geest. Maar nu is Christus opgestaan. En weet je wat nu het wonder is, mensen? Ook ten opzichte van Jacobus. Dat nu in de opstanding van Christus, die Jacobus opgestaan is tot een nieuw leven. En dat in de opstanding van Christus, dat die Jacobus van een farizeeër een zondaar geworden is. Ja, maar misschien zegt er een tegen hem. Waar lees je dat? Waar vind je dat in de Bijbel? Zou wel eens een tekst ervoor willen hebben. Dat is eenvoudig genoeg. De Heer Jezus die zegt op een plaats dat hij gekomen is om te zoeken, om te roepen. Niet rechtvaardigen, maar zondaar tot bekering. En u is door een verborgen werk van God en Heilige Geest na de opstanding die Jacobus een zoon daarvoor opzond. En nu kom ik weer naar mijn voorafspraak terug vanavond. Gij doet buiten alle kracht. O eeuwig God, zeer sterk, wie is u gelijk te achten? Het is rondom en alleszins vol van uw trouwen en van uw waarheid, welke u niet zal berouwen. Gij doet buiten alle kracht. Ik denk, daar zitten hier mensen vanavond nog in de midden. Daar zitten er nog. Die wel eens zeggen voor de reizen, tegen de reizen. O God, ik denk dat het voor mij onmogelijk is om ooit de keer te zetten. Ik denk dat er hier nog enkele mensen zitten die wel eens denken, waartoe ben ik geboren? Waartoe ben ik op de wereld gekomen? Kordaal maar ouwe, straks dan komt de dood. We hebben het tweemaal achter elkaar gezien, een vrijdag en een maandag, dat het graf dat zegt niet het is genoeg. O nee, dat graf dat vraagt mij, dat graf dat vraagt. En we krijgen allemaal een beurt. We krijgen allemaal een beurt. Oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. En als u een mens zonder de overtuigingen van God geest is, kan ook wel zijn onder algemeen overtuigen, maar dat is voor een tijd. Dat is voor een tijd. Maar onder de zaligmakende overtuiging, dan blijft dat aan de hang, mensen. Dan gaat dat niet meer weg. De ene tijd zal dat sterker wezen als een ander. Maar die vrezen des doods, die dood die zit op de hielen. Die dood zit op de hielen veel meer als dat ze dat tegen één mens op de wereld durven en kunnen zeggen. Die vrouw die durft dat niet allemaal tegen de man vertellen. En die man niet allemaal tegen die vrouw. Wat erin omgaat, soms dan merk je het wel. Dat ze zo stil zijn. Dat ze zo ingetogen zijn. Dat ze zo weinig moed hebben om wat te zeggen. Maar dat is eigenlijk die dood. Die zit zomaar op de hielen. En ze gaan zo vaak naar bed s'avonds. Dat ze denken dat morgenochtend nog alleen. Soms dan zeggen ze, als je gaat slapen, morgenochtend dan heb je strook. En dan ben je verstand kwijt. En dan ga je straks zo sterven. Zo sterven. Die vrouw die we vrijdag begraven hebben, die heeft 17 jaar zo te bed gelegen. Lam. Zonder dat ze ooit wat zeggen kon. 17 jaar. We hebben vaak aan dat bed gezeten. Vaak. Dan kon ze je verstaan. Want gedurende deze nog schrijven, ga je over dood en eeuwigheid met haar praten. Maar daar moet je eens over denken, mensen, want het is een persoonlijke zaak. Zo. En waar zelf een mens, ja, Alma verder ervan af. Alma harder. En alma ongevoeliger. En alma kouder. Hoe zal het nog ooit bekeerd worden en kunnen worden? Want mensen, gerust, we kunnen het zomaar van de straat niet opnemen. O nee, het is een geschonken goed, een geschonken genade, een geschonken welzijn. Uit vrije goedheid waard ge hun een vriendelijk ontferm. En het is uit hen, het is door hen, en het is tot hen. Zou ik nog bekeerd kunnen worden? Of zou straks de afgrond me verslinden? Zal ik straks in die eeuwige duisternis, in die eeuwige duisternis, moeten wegzinken? Wat een gedachte, mensen, dat er soms niet in dat hart opkomt, bij dagen en bij nachten. Och, ik zou het wel willen, maar we zullen het toch maar niet doen, omdat alles is op te gaan halen. Wat er hier van binnen opkomt en wat er voor is. Want, en ik hoop dat je het allemaal verstaan mag vanavond. Och, dat hoop ik van de bodem op mijn hart mee. Dat hoop ik van ganser hart. Hoe zou ik ooit tot God bekeerd worden? Hoe zou ik ooit tot God bekeerd worden? En dan kan het wel eens wezen dat ze soms zeggen, ik zou er nog wat van zeggen. Misschien zit er nog één op te wachten. Daarom zou ik er nog wat van zeggen. Misschien, dat gebeurt mensen, dat ze soms van binnen denken, och, was ik maar nooit in een godsdienst opgebracht. Was ik maar nooit in een godsdienst opgebracht. Had ik er maar nooit wat van gehoord. Had ik er maar nooit wat van geweten. En soortgelijke overdenkingen, die komen erop in de hart mee. Tot veroordeling. Tot veroordeling van dezelfde. Maar wat er ook opkomt, gemeente, een mens kan bekeerd worden. Een mens die kan bekeerd worden. De Heere zegt in zijn woord, zou er voor mij iets te wonderlijk zijn. Een mens die kan bekeerd worden. Jacobus was een farizeeër. Jacobus, dat was een man die Mozes lief had boven Christus. Dat was een man die zwoer bij de voorvaderlijke inzettingen. En van het evangelie wou er niks weten. Er was een vijand van. Een volslagen vijand. Die Jacobus. Die heeft alles gedaan in zijn leven om zijn standpunt vast te houden. Die man die wou niet verloren gaan. Die man die wou niet omkomen. Maar het is gebeurd. Het is gebeurd, geliefden. Daarna is hij gezien van Johan, van Jacobus. God die heeft in het hart en in het leven van die man zulk een groot genadewonder verheerlijkt. een wonder groter dan de scheppen van hemel en van aarde. Een farizeeër wordt een zondaar. Een eigen gerechtige die wordt een schuldig mens voor God. Een mens die zichzelf een wilde hand gaat, die mag het voor God verspelen. En de Heere die heeft aan die man zo groot zijn genade wil verheerlijken, zoals we dat samen nu zingen uit de 40e psalm en daarvan het vijfde vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Uw waarheid doe ik horen. Uw heil de mens beschoren. Vloeit dadelijk uit mijn mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheime hoort, uw talrijk volk in het rond, het vijfde van de 40e psalm. Als de zonen God, Hij heeft hem gezien als de gezondene des vaders. Hij heeft hem gezien als de schuld overnemende en als de schuld betalende borg voor al zijn volk. Hij heeft hem gezien als de opgestane Christus. Hij heeft hem gezien als de volkomen zaligmaker. Hij heeft hem gezien als de enige middelaar God en der mens. De mens Christus is. Zouden we er nog meer van gezien hebben? Ja. Hij heeft hem gezien als zijn profeet. Hij heeft hem gezien als zijn priester. Hij heeft hem gezien als zijn eeuwige koning. Daarna is hij gezien van Jacob. Wat is de genade toch wonderlijk, mens? Wat is de genade wonderlijk? Als God door de ogen van zijn volk opent, om de heerlijkheid van Christus te aanschouwen. En nu is Jacobus, die is van een fariseer is een zondaar geworden. Van een vijand een vriend. Van een vervolger een strijder voor de waarheid. Van een ongelovige een gelovige. Van een vleeselijke broeder van Christus, een geestelijke broeder. Hij heeft Christus leren kennen als zijn oudste broeder. Daarna is hij gezien van Jacob. Zou je niet jaloers op worden, mensen van haar? Zou je niet jaloers op worden? Zou je niet zeggen, oh God, doet het ook eens aan mij. Verheerlijk dat wonder ook in mijn hart en in mijn leven. Ik leef nog. Ik ben nog in het heden der genade. En nu diezelfde man die de gemeente met zijn fariseïsme vervolgd heeft, net eigenlijk als Paulus, maar nog veel meer eigenlijk, nog veel meer. Hoe noemt Paulus hem? In Galaten 2, een pilaar in Gods kerk. Een pilaar in Gods kerk. Die man, die is op het apostelconvent gekomen in Handelingen 15, waar zo'n probleem was tussen de Joden en de heidenen, over dat eten, over die Mozaïsche wetten. En wie was de man die de beslissing op die synode heeft gegeven? Dat was Jacobus. Ze hebben naar die man geluisterd. Zijn raad hebben ze opgevolgd. En dan nog veel meer dan dat, mensen. Die Jacobus is een schrijver geworden. En een verdediger van de waarheid. Wat een kostelijke brief, een brief van Jacobus, over de weg der heiligmaking, gegrond in de rechtvaardigmaking, hebben we nu nog in dat dierbare en onfeilbare woord van God. Dus mensen, nog eens vanavond. Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn? O nee, daarna is hij gezien van Jacob. En wat een blijdschap is het voor die Christus geweest. Voor die opgestane Christus. Dat hij ook die Jacobus als een broeder teruggekregen heeft. Uit kracht van het welbehagen des Vaders. Als een vrucht van zijn borgtochtelijke bediening. En als het gevolg van de werking des Heilige Geestes in het hart van de Jacobus. Gij doet wonderen, gij alleen staat. En diezelfde God die leeft nog geliefd. Jezus Christus, die is gisteren en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid. En daarom, al wat u ontbreekt, schenkt ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat is de vrucht nadat God zijn werk verheerlijk heeft. Jacobus heeft het niet gezocht. Jacobus heeft er niet om gevraagd. Jacobus heeft er niet om gebeten. Maar Jacobus die heeft het uit genade van de hemel gekregen. Daarna is hij de zin van Jacob. En mijn geliefden. Nu is dat allemaal hier opgetekend in de waarheid. Opdat het onze zielen uit zou drijven. Terwijl dat we nog leven. Terwijl dat we nog zijn. In het liefelijke heden van genade. Terwijl dat de Heere nog klopt aan de deur van ons hart. Terwijl dat het nog de tijd der zaligheid is. En de dag des Heils. En dan. Die Jacobus. En dat is mijn laatste gedachte vanavond. Voordat we gaan eindigen. Die Jacobus die vindt ge ook in Handelingen 1 bij die 120 personen die biddende en smekende waren om de Heilige Geest. Dus de Heer die heeft overgelaten een ellendig en een arm volk die op de naam des Heeren zullen roepen. Volk van God in mijn midden, laat dat ook je troost zijn, als je veel op je knieën moet. En als je gemis groter is als je bezit. En als je maar gedurig uitgedreven wordt, tot die fonteinen der hoop, en tot die put der levende wateren, die uit een Libanon vloeien. Mijn onbekeerde medereiziger. God die heeft nog gegeven ook in dit avontuur. Dat we hier nog een ogenblik in uw midden. Dat de eeuwige getuigenis mochten ontvouwen. Het was voor sommigen wel een teleurstellend zondag. Maar de omstandigheden die waren zo. Dat er geen andere weg was. We waren voornemens deze zondag weg te gaan, maar vanzelf ook in uw midden te zijn. God die mocht het woord nog zegenen en nog heilig aan onze harten. dat het nog vruchten mocht voorbrengen van geloof en van bekering waardig, dat we er nog moed uit mochten krijgen en dat het nog tot bemoediging voor moedelozen mocht zijn, wat de waarheid ons geleerd heeft dit avontuur. Daarna is hij gezien van Jacobus. Amen. Heere, ge mocht de waarheid bekrachtigen. Uw getuigenis nog zegenen. De gemeente met de ramsdragers gedenken. De weduwen en wezen. En weduwen uit sterken. En ons samen nog gedenken het overige van de week. En voor en toebereiden voor de Sabbatdag. Maar bovenal voor de grote dag der eeuwigheid. Om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is het laatste vers uit Psalm 148. Loof, loof met waar erkentenis zijn naam die hoog verheven is. Terwijl zijn wondere majesteit door aard en hemel is verspreid. Hij wou den oren zo vol vermogen. De roem van Israël verhogen. Dat woont bij hem. Het heet zingend stof. Looft God. Zingt eeuwig zere lof. Het laatste van Psalm 148.
Thank you.